Het is een van de meest heikele kwesties waar de kabinetsformatie zomaar op kan klappen. Mag je embryo's kweken voor wetenschappelijk onderzoek? 4 jaar geleden speelde precies ditzelfde, toch, Lieke?
Ja, zeker. De ChristenUnie was daar destijds fundamenteel op tegen. Maar D66 vond dat het zo snel mogelijk geregeld moest worden om ernstige erfelijke ziektes beter te kunnen bestrijden. Nou, om een kabinet met die beide partijen toch te laten slagen, werd het onderwerp doorgeschoven.
Ja, wat betekent dit nu D66 en ChristenUnie samen opnieuw in een kabinet lijken te gaan zitten? Wordt het onderwerp nu weer 4 jaar doorgeschoven? Artsen en patiënten hopen van niet. Goedemiddag, Sebastian Mastenbroek.
Goedemiddag.
U bent klinisch embryoloog en onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC. En u strijdt al jaren met veel andere artsen ervoor om die embryowet te verruimen. Om het dus wettelijk mogelijk te maken om embryo's te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. Waarom is dat zo belangrijk?
Daar strijden wij inderdaad al jaren voor om dit mogelijk te maken. Dat is belangrijk omdat we eigenlijk, heel kort gezegd, ons dagelijks handelen willen evalueren, maar ook willen verbeteren. IVF-zorg, dus dat is de zorg die we gebruiken om mensen met de kinderwens te helpen, is eigenlijk heel erg ingeburgd in de Nederlandse samenleving inmiddels. Zo'n 1 op de 30 kinderen die geboren wordt, wordt geboren in de IVF. En ik ben er echt van overtuigd dat de Nederlandse centra zich qua effectiviteit kunnen meten met de beste centra in de wereld. Maar dan nog is maar ongeveer 1 op de 3 embryoplaatsingen succesvol. Dus het merendeel van embryoplaatsingen leidt niet tot een zwangerschap en een kind. Nou ja, dat willen we natuurlijk verbeteren. En om dat te verbeteren hebben we onderzoek nodig. En veel van die onderzoeken kunnen we allerlei alternatieven voor embryo's voor gebruiken. Bijvoorbeeld diermodellen of restembryo's die overgebleven zijn in IVF. Maar voor een deel van de vragen die we hebben is het toch echt belangrijk dat we ook embryo's mogen maken voor onderzoek. Dus die verruiming van de embryowet, dat wensen wij.
Kunt u een voorbeeld geven van zo'n onderzoek wat u eigenlijk wilt doen met die gemaakte embryo's? Wat zou u graag willen oppakken, maar mag u nu niet doen?
Nou ja, bijvoorbeeld zelf ben ik bezig met de ontwikkeling van een nieuw embryo kweekmedium. Dus dat is de kweekvloeistof waar die embryo's een aantal dagen bij ons in het laboratorium zich bevinden. En de samenstelling van zo'n kweekvloeistof is belangrijk voor de ontwikkeling. En we weten dat de ene samenstelling leidt tot een effectievere behandeling dan de ander. Als ik nu een nieuwe samenstelling uittest of onderzoek, dan doe ik dat bijvoorbeeld op diermodellen, dan doe ik dat op restembryo's overgebleven naar IVF. Maar dan is de stap eigenlijk om direct over te gaan naar de patiëntenzorg. Terwijl ik eigenlijk uit zorgvuldigheid heel graag zou willen dat we ook die eerste dagen na de bevruchting zo'n nieuw kweekvloeistof zou kunnen onderzoeken. En dat is maar één voorbeeld. En het gaat juist om die eerste paar dagen, omdat daar geen alternatief voor is. Want ik wil ook wel graag benadrukken dat ik, als ik een embryo zeg, dan heb ik het over de bevruchting in de eerste paar dagen daarna. Dus dat de bevruchte eicel zich ontwikkelt van 2 naar 4 naar 8 cellen ongeveer, na 3 dagen. Dus dat is niet iets wat mensen vaak voor zich zien als we praten over een embryo. Maar het gaat juist om die eerste paar dagen na de bevruchting.
Ja, daar gaan we het zo verder over hebben. Maar naast dat het dus bestaande behandelingen, zoals ook IVF, kan verbeteren, kan het ook heel veel verschil maken voor juist nieuwe technieken, hè, Lieke?
Ja, klopt. Ja, die kunnen bijvoorbeeld hoop geven voor patiënten met een erfelijke aandoening. Neem bijvoorbeeld de ziekte van Huntington. Dat is een zeer erfelijke, ernstige hersenziekte waar nu eigenlijk geen oplossing voor is. Een drager van dat gen, Rob Hazelberg, legt uit waarom hij heel erg hoopt dat de embryowet snel verruimd wordt.
We hebben hier hele goede Huntington-onderzoekers in Nederland die daar volgens mij heel erg graag aan zouden willen werken en daar echt stappen in willen maken. En die worden nu tegengehouden of gestopt of gaan andere dingen doen. Dat is toch wel frustrerend, moet ik zeggen.
En het maakt de kans gewoon heel concreet kleiner dat jij gezond 100 wordt.
Ja, inderdaad.
Ja, wat zou embryo-onderzoek in de toekomst voor patiënten als Rob kunnen betekenen?
Je kan aan meerdere dingen denken. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld, dat is de zorg die we vandaag al bieden voor koppels met een kinderwens, waarvan een van de vragen is van het Huntington-gen, is dat ze een IVF-behandeling ondergaan. Dan testen wij die embryo's of dat gen daar aanwezig is. En de embryo's vrij van het gen wat Huntington veroorzaakt, die plaatsen we terug in de baarmoeder. Maar de embryo's die dat gen bij zich dragen, die vernietigen we op dit moment. Nee. En toekomstig toekomstige behandelingen, dat is dan wel nog in de verre toekomst, daar zou je na kunnen denken bijvoorbeeld over of je dat geen niet kan repareren. Maar ja, die toekomstige behandelingen, daar heb je dus onderzoek voor nodig. En als je dat onderzoek niet doet, ja, dan blijven er toekomstige behandelingen en dan komt het geen stap dichterbij.
Ja, nou, het belangrijkste argument van tegenstanders zoals de ChristenUnie is dat een embryo leven is, waar je niet mee moet experimenteren, waar je geen testen mee moet doen. Hoogleraar ethiek Theo Boer legt uit waarom dat voor hem een argument is om er niet aan te beginnen.
Het is een echt moreel probleem en dat is ook de reden, denk ik, waarom de ChristenUnie hier zo moeilijk over doet. Dat is niet omdat ze een hobby hebben om rare dingen te vertellen. Het is omdat ze een diep gevoel hebben van moreel dilemma. Er is iets met dat lijden van die mensen, maar er is ook iets aan embryo's wat wij niet begrijpen en wat we toch niet durven op te offeren.
Ja, bent u daar niet een beetje gevoelig voor zo'n argument? Weet u zeker dat zo'n embryo, het is toch het begin van een mensenleven, dat dat geen leven is?
Nou ja, ik denk dat het wel leven is. En ik ben zeker wel gevoelig voor het argument. Maar de mystiek die eromheen hangt, die gesuggereerd wordt, die snap ik niet zo goed. Want wij weten heel goed hoe een embryo zich ontwikkelt. En dat het noodzakelijk is om uiteindelijk aan een kinderwens te voldoen. Maar wat hier heel belangrijk is, en dat is denk ik voor de ChristenUnie en een kleine aandeel in onze samenleving van belang is dat zij dat als leven zien en dat het of leven is of niet. Maar in Nederland, in de Nederlandse samenleving, kennen wij het begrip van toenemende beschermwaardigheid. Dus wij denken in Nederland, en het is de samenleving, maar het is ook verankerd in allerlei wetten, zoals de embryowet of de abortuswetgeving, die toenemende beschermwaardigheid. En dat betekent dat we anders nadenken over een embryo direct naar de bevruchting, wat van 2 naar 4 naar een klompje van 8 cellen gaat. Ja. Of een embryo wat bijvoorbeeld al geïmplanteerd is in de baarmoeder. Of wat zich vervolgens in de baarmoeder een aantal weken verder ontwikkelt en dat er orgaanontwikkeling is en mogelijk hersenontwikkeling. Of nog verder in de zwangerschap, dat er sprake is natuurlijk van een foetus of een kind tijdens de zwangerschap. Nou, hoe verder in die ontwikkeling, hoe meer beschermwaardiger wij dat achten. En daarmee is het ook zo dat direct na de bevruchting, als we het eigenlijk hebben over een klompje van enkele cellen, dat we daar een andere beschermwaardigheid aanhangen. En dat we daar dus ook anders over denken, over bijvoorbeeld de onderzoeken die daarmee mogelijk zouden zijn. En dat principe wordt denk ik breed gedragen in Nederland.
Nu wilde 4 jaar geleden minister Schippers de embryowet verruimen, maar daar stak de ChristenUnie een stokje voor. Dit thema verdween voor 4 jaar in de ijskast. Nu komen beide partijen weer samen aan de formatietafel. Wat denkt u dat er gaat gebeuren?
Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik hou mijn hart vast. Maar als ik zie wat er 4 jaar geleden gebeurd is. 4 jaar geleden heeft men inderdaad in een formatie afgesproken dat we wel over dit onderwerp gaan praten, maar dat er feitelijk niks verandert. Dus we hebben eigenlijk 4 jaar stilgestaan in deze. En dat is bijzonder jammer, want stilstand is echt achteruitgang in dit geval. Men heeft wel afgesproken om erover te gaan praten. Nou, dat is inmiddels wel gebeurd in die 4 jaar. Het ministerie van VWS heeft bijvoorbeeld maatschappelijke debatten over dit onderwerp georganiseerd. En dat bleek uit de samenleving, mits we aan juiste voorwaarden voldoen natuurlijk, eigenlijk hier wel achter staat, achter deze verruiming. Er is een groep van experts die nu nog eens naar de wet gekeken heeft. Dus en dat was al de derde evaluatie van de embryowet, eerlijk gezegd. En die kwam voor de derde keer tot de conclusie dat het een goed idee zou zijn om die embryowet te verruimen. Maar in de afgelopen 4 jaar, omdat we niks mochten veranderen, maar er wel over mochten praten, hebben we bijvoorbeeld ook met politieke partijen gesproken. En ik ben bijvoorbeeld met collega's in de Tweede Kamer geweest om toelichting te geven waar het eigenlijk over gaat en wat we ermee willen doen. En we zien dan ook wel een politieke meerderheid. Dus ik denk, ja, als de samenleving hier toch achter kan staan, experts en de politiek, dan zou het toch wel heel gek zijn dat we opnieuw in de situatie belanden dat dit 4 jaar in de ijskast wordt gezet.
Oké, dank u wel. Sebastian Masterbroek, klinisch embryoloog en onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Lieke, wat heb je nog?